Goed, Hebreeën 6. We zijn gekomen in Hebreeën 6 bij vers 3. Hebreeën 6 vers 3. Waar staat, en dat zullen we doen indien God het vergunt. Maar laten we het in zijn context lezen. En laten we maar beginnen in vers 1 van Hebreeën 6. Hebreeën 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Want de grond die de regen welke er telkens opvalt indringt en gewas voorbrengt, geschikt voor hen, te willen van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Ja, we zijn gebleven bij vers 3, waar staat, en dat zullen we doen indien God het vergunt. Dat zullen we doen. Wat zullen we doen? Nou, wat in vers 1 staat, als we doen, het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons gaan richten op het volkomene. Als wij er ernst mee maken door te groeien in het geloof, dat wij de lagere school bereid zijn achter te laten, het kind zijn achter te laten en door te groeien naar het zoonschap, he, als ware het door te groeien van de lagere school naar het voortgezet onderwijs, he, zodat we Christus volkomen zullen leren kennen. Maar natuurlijk moeten we Hebreeën 6, het gedeelte wat we gelezen hebben, niet loslezen van Hebreeën 5, vers 11 tot en met vers 14, waar het erover ging dat Paulus de Hebreeër eigenlijk een verwijt maakt dat ze naar de tijd gerekend alreeds leraars zouden behoren te zijn, maar dat ze weer nodig hebben dat men hen het ABC, de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Ze zouden eigenlijk het vaste voedsel van de volwassenen moeten kunnen eten, terwijl ze dat niet kunnen verdragen, terwijl ze daar ook geen weet van hebben. Maar ze kunnen alleen nog maar melk drinken. Ze zijn nog zuigeling, ze zijn nog een baby in het geloof. Ze zijn niet voldoende gegroeid. Net zo goed een kind van de lagere school niet moet gaan vermoeien met wiskunde. Dat moet je niet doen. En natuurkunde en scheikunde. Dat is veel te hoog gegrepen voor hem. Dat kan hij echt niet begrijpen. Dat kan hij niet verstaan. Zo heeft ook iemand die gelovig is, maar niet doorgroeit in zijn geloof. En eigenlijk in het kindschap Gods blijft staan. Ja, die heeft geen weet van de rechte prediking. Zoals er in vers 13 staat. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. En dat is het probleem onder de Hebreeën. Ja, de tijd gerekend hadden ze allang veel verder moeten zijn. Geen zuigeling meer moeten zijn. Maar zouden ze volwassen moeten zijn in het geloof. Zelfs leraars van het woord van God. Maar ze waren traag in het horen. Ze waren onvoldoende, ja, doorgegroeid in het geloof. En de reden was, ze waren traag in het horen. Het woord van God, de boodschap des Heren, werd ze wel verkondigd. Maar ze waren traag om dat te geloven. Traag om dat op te volgen. En het grote gevaar in het leven van een christen is, als er geen vooruitgang is in geestelijke zin, als er geen groei is in geestelijke zin, stilstand is achteruitgang. Dan gaat men achteruit. Dan blijft men eigenlijk zitten bij de melk. Dan krijgt men geen weet van de rechte prediking. Dan is men nog een zuigeling. En dan is het niet zo dat ze die vaste spijs, vers 14 van hoofdstuk 5, dat ze die vaste spijs kunnen eten. Want de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen, hun ogen en hun oren, dat zijn onze zintuigen, hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. En dat is niet het onderscheiden van moreel goed en kwaad, maar dat is het onderscheiden van de kwade prediking en de goede prediking. En kinderen Gods lopen overal achteraan. Tegen de Corinthiërs wordt gezegd, indien de eerste de beste in uw midden komt en hij brengt u een andere Christus, dan verdraagt u dat zeer wel. En hij brengt een ander evangelie dan het evangelie wij hebben verkondigd, een andere boodschap. Gij verdraagt dat zeer wel. En als iemand een andere geest brengt, die niet de geest des Heren is, dan verdragen jullie dat wel zeer wel. En waardoor kwam dat de Corinthiërs dat zeer wel verdroegen? Omdat zij, net als de Hebreeën hier, nog zuigelingen waren, nog onmondigen waren in het geloof. En zij ook nog steeds die melk, die eerste beginselen van de uitspraken Gods nodig hadden. Want die melk hebben ze dan zelfs nodig, want zelfs die melk, die melk eigenlijk het allereerste begin, hè, want als je tot geloof komt, dat je dan kennis neemt van het woord van God en dat je dan nog zo'n liefde hebt. Hè. Ze spreken vaak van die eerste liefde, die liefde tot Jezus Christus en die liefde tot zijn woord. Ja, die melk, zelfs die melk hebben ze verlaten. Want waar zitten ze dan bij? Ze zitten vaak dan bij wel een soort eigen gemaakte godsdienst. Ze zitten wel bij het allereerste begin, hoor. En tegenwoordig ook zie je dat, als je in de rondte kijkt, dan kennen ze zelfs de melk van het evangelie niet. Maar ze zitten bij een soort verwaterd melkje. Er is allebei water bij de wijn gedaan, water bij de melk gedaan. Allerlei menselijke overwegingen en theorieën en leringen zijn daar bijgekomen. Menselijke traditie en menselijke overleveringen. En daar bestaat het dan uit. En Paulus gaat er wel niet dieper op in. Maar als hij hier spreekt over dat je door moet groeien. En hij noemt dan op waar ze moeten doorgroeien. Dan zegt hij dat ze dat eerste onderwijs aangaande Christus moeten laten rusten. Je moet je lagere schooltijd achter je laten. Je moet je gaan inspannen om naar het voortgezet onderwijs te gaan en daar te leren over Christus. Maar dat eerste onderwijs aangaande Christus moet je achter je laten, moet je laten rusten. Wil je zeggen dat je dat op moet geven? Of dat je dat moet verachten? Helemaal niet. Want je hebt heel veel aan die lagere school. Want daar heb je leren rekenen. Maar omdat je hebt leren rekenen, kan je nou begrijpen wat wiskunde is. Zonder rekenen kan je nooit wiskunde leren. Zonder de taal te leren en de taal te leren schrijven, kan je nooit later allerlei boeken gaan lezen, van allerlei auteurs in Nederlandse taal, en je daarin verdiepen, of buitenlandse talen leren. Dat is onmogelijk. Als je niet kan lezen, kan je eigenlijk op het voortgezet onderwijs geen enkel vak volgen. En dat is in de geestelijke dingen net zo. Dat eerste onderwijs aangaande Christus, oké, dat heb je nodig, zonder meer. Maar dat moet je achter je laten. Je moet bereid zijn door te groeien. En je moet je richten op het volkomene. Beter zou vertaald zijn het woord volmaaktheid, zoals de Statenvertaling heeft. Voortvaren naar de volmaaktheid. Nog beter misschien, omdat het in dit gedeelte zo is. En al in Hebreeën 5 vers 14 gesproken wordt over het woord volwassenen. Hadden ze hier ook over de volwassenheid kunnen spreken. Hè? En voortvaren naar de volwassenheid. De kindertijd achter je laten en voortvaren naar de volwassenheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Niet opnieuw dat fundament leggen. Er zijn zoveel samenkomsten, ook in de evangelische kringen. Als je daar komt, wat wordt weer gedaan? Wordt weer het fundament gelegd. Weer het evangelie verkondigd. Van het kruis van Golgotha. Op zich prachtig. Dat is melk. Prachtig hoor. Maar als de hele gemeente die aanwezig is, allemaal die Jezus Christus kent, dan is eigenlijk dat op dat moment eigenlijk het de verkeerde boodschap die wordt gebracht. Dan moet niet het evangelie van het kruis worden gebracht. Nee, dat wilden de Corinthiërs ook. En Paulus zegt ook, ik kan niet anders spreken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar Hij laat in 1 Korinthe 2 zien dat hij nog veel meer wil gaan spreken en nog veel verder wil gaan. Maar hij komt daar niet toe. Ze verstaan het niet. Want als hij daarover zou gaan spreken, dan zou hij in het geheim spreken, zegt hij in 1 Korinthe 2 vers 7. Ja, niet opnieuw het fundament leggen van het ABC van het evangelie. Want als de mensen het kennen, nee, dan moeten ze eigenlijk horen wat niet te maken heeft met de lagere schoolleeftijd, geestelijke zin, maar van het voortgezet onderwijs aangaande Christus. Maar heel veel gebeurt dan als men het fundament legt, weer, van bekering van dode werken en van geloof in God, eigenlijk staat er in de grondtekst van geloof tot God, van een leer van dopen, van een leer van allerlei wassingen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. En als je goed nagaat naar dit fundament wat even zo wordt aangestipt, dan zijn inderdaad kinderen God er altijd mee bezig. Zijn ze altijd bezig met zich te bekeren, zijn altijd bezig met hun werken, zijn altijd bezig met het eeuwig oordeel, hè? Dan zijn ze altijd mee aan het stoeien. Stoeien met hun zonde, om daar zich van te bekeren. Stoeien om goede werken te doen. En ook nog hopen maar dat ze bewaard blijven voor dat eeuwige oordeel dat ze erbij mogen behoren. Verder ook een geloof in God staat er. Eigenlijk staat er een geloof tot God. Men kent God maar van heel ver af, heb ik laatst gezegd. Hè. Ja, je moet goed letten op de voorzetsels die in het Grieks worden gebruikt. En er zijn een aantal voorzetsels die worden gebruikt. Het is een geloof vaak tot God. Dan sta je heel ver van God af. Dan ken je God maar heel beperkt. Dan heb je een geloof wat de Bijbel aanduidt tot in God. Dan kom je wat meer naderbij. Tot in. Je hebt ook nog het geloof in God. Dan zie je nog veel meer van God. En heb je ook nog het geloof, het godsgeloof. Dan wordt er geen voorzetsel meer gebruikt. Dan leer je God ten volle kennen. Zo is het met Christus ook. Je hebt het geloof in de Bijbel tot Christus. Tot in Christus. Het geloof in Christus. En Christus. Het Christus geloof. Dat je Christus ten volle hebt leren kennen. Dat is de groei in het geloof. En hier staan we nog aan het begin. En van een geloof tot God. Van een leer van dopen. En van oplegging der handen. Een leer van dopen, dat is eigenlijk al die wassingen die men deed met bekers, met borden, met vorkens en met vorken en met lepels. Om het allemaal rein te maken. Als je, het komt maar, het woord dopen zou ze beter hebben kunnen vertalen door het woord wassingen. Want het komt maar twee keer in de Bijbel voor, naast deze keer, totaal drie keer. Het staat namelijk in Hebreeën 9 vers 10, zoek het maar eens op. Hebreeën 9 vers 10. Waar staat, dat dient voor zijn besef te volmaken, daar zijn met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen, slechts bepalingen voor het vlees zijn opgelegd tot de tijd van het herstel. Hier wordt het woord wassingen gebruikt. Dat is dat woord, wassingen. Het komt nog één keer maar voor in de Bijbel en dat is in Markus 7. En dat is toch ook belangrijk om te lezen. Markus 7. Dan kunt u precies zien wat het eigenlijk is. Markus 7. Daar heb je een twistgesprek met de Farizeeën. En de Farizeeën die maken dan een verwijt aan het adres van de Heere Jezus. En het gaat dan over zijn discipelen. Vers 3. Of laten we maar beginnen in vers 1. En de Farizeeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen handen hun brood aten, want de Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmee de vasthoudende aan de overlevering der oude, en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben, en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld, en dan is nu dan het woord vertaler onderdompelen, maar het is eigenlijk wassingen, In Hebreeën 6 is vertaald door dopen, maar hier staat er onderdompelen. Bijvoorbeeld het onderdompelen van wat? Van bekers en kannen en koperwerk. Alles wat voor de maaltijd werd gebruikt, moest eerst ritueel gewassen worden, anders was het niet rein. Nou, dat was een menselijke overlevering. Dat was traditieleer. Dat staat nergens in de Bijbel dat je dat moet doen. Dat is Gods gebod helemaal niet. Dat kan je niet vinden in de wet van Mozes. Dat was een wet van de Joden zelf. Vers 5. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden? Nou, de overlevering of de traditie der ouden. Nou, in het Jodendom heb je heel veel traditie. Maar ook in het Christendom heb je heel veel traditie. En diezelfde vraag kan ons ook worden gesteld. Waarom hou jij je niet aan de traditie, die christelijke traditie van dit of van dat? Maar eten zij met onreine handen hun brood. Maar hij zeide tot hem: terecht heeft Jesaja van uw huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Tevergeefs eren ze mij, omdat zij leren die geboden van mensen zijn. Kijk, Jezus gaat dwars tegen de traditie in. En net zo goed Christus tegen de Joodse traditie is ingegaan, gaat hij ook in tegen de christelijke traditie. Als het leringen van mensen zijn. Van smaak niet. Hè? Roer niet aan. Smaak niet aan. Hè? Alles wat de mens allemaal in een eigen dunkelijke godsdienst dan leert. Vers 8. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering van mensen. Ja. Daar houdt de christenheid zich vaak mee bezig. Met allerlei traditie. En dan moet je achter je laten. Als je echt door wil groeien in het geloof, dan moet je dat waterige melkje, dan moet je achterlaten. Ze hadden ook weer nodig eigenlijk, deze Hebreeën. Ze hadden weer nodig dat hun de eerste beginselen van de uitspraken Gods werden geleerd. En ook heel veel christenen, die zoveel leringen hebben meegekregen, en zo met zichzelf altijd zitten te stoeien met hun zonde, met hun bekering, van allerlei dode werken. En allerlei werken ook willen doen. En altijd maar bezig zijn met dat eeuwige oordeel. Die hebben ook weer nodig dat hun die eerste beginselen van de uitspraken Gods worden geleerd. Je moet ze eigenlijk weer bij de hand nemen. En naar het woord van God leiden. En ze eigenlijk beginnen bij het ABC van het evangelie. Niet beginnen bij het vaste voedsel. Want eigenlijk hebben ze de lagere school eigenlijk niet goed afgemaakt. En daar zit hem de kneep in dit gedeelte. Je moet eigenlijk weer terug naar, ja, ik zou maar zeggen, de eerste klas van de lagere school. In geestelijke zin. En dan mag je ze misschien dan versneld doorleiden, maar je moet er wel naartoe. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Want dat is een probleem. Het is maar de vraag of dat lukt. Het is maar de vraag of dat lukt met de Hebreeën. Want er staat achter, want het is onmogelijk. Degene die eens verlicht zijn geweest. Enzovoort, 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 enzovoort. Vers 6. En daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Dat is het probleem. Zijn ze bereid zich te bekeren? Zich om te keren? Zich dat als het ware achter zich te laten? Waar ze op steunen? Zijn ze bereid om in het geloof voorwaarts te gaan? Zijn ze bereid al die traditie achter zich te laten? En in heel veel kerken en kringen heb je allerlei traditie. En mensen kunnen daar zo aan vastzitten. Maar wat wordt het dan? Ja, dat is geen geloof. Maar dan wordt het vaak heel veel bijgeloof. En bijgeloof is heel gevaarlijk. Bijgeloof lijkt op geloof, maar het is geen geloof. Druist er tegenin. En zorg ervoor dat je stil gaat staan in het waardige geloofsleven. En dat je achteruit holt. Maar goed, zegt Paulus. Laten we het eerste onderwijs en gaan de Christus laten rusten. En alles wat erbij hoort en bij verzonnen is en omheen is gebakken. En ons richten op het volkomene. De volwassenheid. En dat zullen we doen indien God het vergunt. We moeten hier goed begrijpen dat we hier te maken hebben met gelovigen in dit gedeelte. Met gelovigen. We hebben hier niet te maken met ongelovigen. Dit gedeelte van Hebreeën 6 vers 4 tot en met vers 8 wat we hebben gelezen. Daar leren ze in sommige richtingen, sommige kerken en kringen van, dat hier wordt geleerd dat je van het geloof kan afvallen. De afval van het geloof. En omdat men dat in sommige kringen weer eng vindt, en vooral in de evangelische wereld dat ze dat eng vindt, leert de evangelische wereld dan, als orthodoxen dit leren, je kan afvallen van het geloof, leert dan de evangelische wereld vaak nee, dit zijn ongelovigen. Het zijn mensen, vers 4, want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest, ze hebben iets van het licht gezien, maar ze hebben het niet toegeëigend, zeggen ze dan. En ze hebben van de hemelse gaven genoten, ze hebben ervan gesnoept. Ze hebben deel gekregen aan de Heilige Geest, nou ze hebben een... Ze zijn in samenkomsten geweest, deze ongelovigen, en ze hebben er een beetje deel aan gekregen, hè. Ze hebben meegezongen en zo. Ze hebben een beetje deel gekregen aan de geest van zo'n samenkomst. En het goede woord Gods, naar het goede woord Gods hebben ze gehoord, en de krachten der toekomende eeuw hebben ze gesmaakt, maar ze hebben het niet gegeten hoor. Ze hebben het alleen maar gesmaakt. En daarna zijn ze afgevallen. Ja, het is heel moeilijk om zulke mensen die bij je met evangelie in aanraking zijn geweest, zegt men dan. Ja, dan is het heel moeilijk als men daarna toch geen belangstelling meer heeft om deze mensen opnieuw tot bekering te brengen. En dan lezen ze opnieuw tot bekering te brengen, echt zoals in de evangelische wereld ook altijd over bekering wordt gesproken. Opnieuw tot bekering te brengen, vanuit de duisternis tot het licht. Maar wordt het hier bedoeld? Springt opeens de apostel Paulus hier in die behandeling van Hebreeën 5 en 6 opeens zomaar over naar van gelovigen naar ongelovigen. Van gelovigen die zijn blijven steken in hun geestelijke groei, traag zijn in het horen, die eigenlijk dat eerste onderwijs aangaande Christus moeten laten rusten en als het ware voort moeten gaan in het onderwijs aangaande Christus. Die lage school achter zich moeten laten en voort moeten gaan, het voortgezet onderwijs. Gaat hij dan nu opeens spreken over ongelovigen die tot bekering moeten worden gebracht? Nee, hij heeft het gewoon over gelovigen. Dit zijn gelovigen. Moet Hebreeën 6 vers 4 tot en met vers 8 lezen in zijn context. Er wordt hier gesproken over de verlossing van zonde. Nee, er wordt hier gesproken over stilstand, CQ achteruitgang, wat zal inhouden verlies, nadat je verlost bent geworden. Daar gaat het hier over. De consequentie ervan, als we niet groeien in het geloof. En die consequenties zijn verstrekkend. Er staat hier... Want het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest. Het is bijzonder dat dat woord verlicht in Hebreeën nog een keer wordt gebruikt. En wel in Hebreeën 10. Zoek het maar op. Hebreeën 10. Waar staat in vers 32. En dat is hetzelfde woord. En in Hebreeën 10 hier gaat het heel duidelijk over gelovigen. Herinnert u de dagen van leer, van weleer, toen gij na verlichte zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. Want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Gaat het over gelovigen? Ja, het gaat over gelovigen. Dat is hetzelfde woordje verlicht. Het komt er twee keer in Hebreeën voor. Eén keer in Hebreeën 6 vers 4 en één keer hier in Hebreeën 10 vers 32. Het zijn gelovigen. Ze zijn verlicht. En deze mensen hier in Hebreeën 6 vers 4, ja, het zijn mensen die eens verlicht zijn geweest. Ze hebben van de hemelse gaven genoten. En deel gekregen aan de Heilige Geest. Dat genieten van de hemelse gaven en dat deel krijgen aan de Heilige Geest, dat zie je onder andere in werking, gewoon in de handelingen. Want hoe kreeg men dan deel aan die hemelse gaven? Lees dat maar eens in Handelingen hoofdstuk 8. Handelingen 8. Handelingen 8 vers 17. Daar zien we Petrus. En hij legt dan de handen op. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Heilige is geschreven hier met een grote of met een kleine letter? Met een kleine. Staat er dan het woordje de in de grondtekst? Nee. Hier staat eigenlijk en zij ontvingen Heilige Geest. En geest moet je dan niet schrijven met een hoofdletter, maar met een kleine. Niet de persoon van de Heilige Geest die ze ontvingen. Nee, ze ontvingen geest. Leven. Heilig leven, nieuw leven, opstandingsleven. En toen Simon zag dat door de handoplegging der apostelen de geest het nieuwe leven werd gegeven, bood hij hun geld aan en zeide, geef ook mij deze macht, opdat ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Het is een gave Gods. Een hemelse gave. Wat? Nou, die geest die door handoplegging werd geschonken. Dat nieuwe leven wat zich uitte. De geest van Christus. En dat geschiedde ook zo. Ook hier in deze, bij deze Hebreeën. Ze waren verlicht geworden. Ze hadden van de hemelse gaven genoten, dat nieuwe leven, ze hadden deel gekregen. Ook hier in vers 4 is het niet de persoon van de Heilige Geest, want staat in vers 4 Heilige Geest. Dat heilige met een hoofdletter of met een kleine? Er staat er met een kleine, wat ook wil zeggen, het lidwoord de staat er niet voor. Ze hebben deel gekregen aan geest, aan de Heilige Geest. Ze hebben deel gekregen aan de gave. De persoon van de Heilige Geest geeft geest, verwekt Heilige Geest. Het is niet hier de gever, maar het is de gever die de gave geeft. En ze hebben deel gekregen niet alleen aan geest, met een kleine letter eigenlijk, vers 5, maar ze hebben ook deel gekregen aan het goede woord Gods. Het woord Gods werd hen verkondigd. Daardoor konden ze gaan zien, ze werden verlicht. Ze kregen kennis. En wat nog meer. En de krachten, eigenlijk staat er in de grondtekst niet het woord krachten, maar het woord wonderen. En de wonderen der toekomende eeuw, der toekomende aion, hebben ze gesmaakt. Die wonderen hebben ze gesmaakt. Die hebben ze meegemaakt. Waarschijnlijk nog aan henzelf. Misschien waren ze ziek. En dan was er iemand in hun midden die de gave van gezondmaking had. En ze werden genezen. Ze hebben allerlei wondergaven werden er in die tijd door de Heilige Geest uitgedeeld. Aan wie maar wilde. en Inter, die ontving een gave, minimaal één. Het was een rijkdom van gaven in die tijd, ook aan de Hebreeën. En dan kregen ze deel aan, die gaven kregen ze met een opdracht. En er kon van alles zijn, er konden zijn krachten, er konden zijn tekenen, er konden zijn het verrichten van wonderen. Het zijn gelovigen. Zo moet je ook erbij lezen eigenlijk Hebreeën 2. Want ook in Hebreeën 2 wordt ook vaak verkeerd gelezen. Hè? Denken ze ook vaak dat het ongelovigen zijn? Nee, het zijn gelovigen. Het gaat hier over gelovigen, niet ongelovige Hebreeën, maar gelovige Hebreeën. Hebreeën 2. Vers 1, Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij Hebreeën, te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. En dat zijn wij gelovige Hebreeën, niet wij ongelovige Hebreeën. Nee, wij gelovige Hebreeën. Te meer aandacht schenken aan wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Oh, daar gaat ons gedeelte ook over. Hebreeën 6 toch? Dat gaat toch? Dat als je akkertje, die je zelf bent, doornen en distels draagt, waar zal dat op uitlopen? Ja, op verbranding. Zo eindigt het gedeelte wat we gelezen hebben, hè, in Hebreeën 6 vers 8. Hier ook. En elke overtreding ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Hoe zullen wij, gelovige Hebreeën, dan ontkomen? Indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heere. En door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Terwijl ook Gods getuigenis daarin geeft. Door tekenen, dan krijg je het. En wonderen en velerlei krachten. En door Heilige Geest, niet de Heilige Geest, maar Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. En al die gaven die aan dat nieuwe leven, aan die geest vastzaten, die geestesgaven, die werden rijkelijk toegedeeld naar zijn wil. En men had daardoor tekenen, wonderen en velerlei krachten. En om terugkeren naar Hebreeën 6. Ja, dat hebben ze zelf ervaren. Ze hebben die wonderen van de toekomende aion, van dat duizend jaar vrederijk, van het millennium, dat hebben ze gesmaakt. En daarna afgevallen zijn. Weder opnieuw tot bekering te brengen. Dat is wat als je als Hebreeën, als een Hebreër in die tijd, dat je tot het volk Israël behoort en je komt tot ontdekking dat hier Jezus eigenlijk je Messias is, die voor je leed en stierf, en de ogen gaan je daarvoor open, je wordt daarvoor verlicht, je krijgt de Heer die schenkt zijn geest aan je, je krijgt deel aan zijn leven, je krijgt deel aan die hemelse gaven, aan Heilige Geest, aan nieuw leven. Je krijgt ook een geestesgave. Je krijgt kennis aan en deel aan die wondergaven die er waren. En die kan je ook zelf dan doen. Ieder heeft een geestelijke gave. En daarna maak je er geen ernst meer mee. Daarna ga je afdrijven. Hebreeën 2. Afdrijven. Je drijft af. Er zijn andere zaken die je aandacht verdienen. Oh, dat is zo gevaarlijk. Maar goed, dat is toch verschrikkelijk als dat gebeurt. Dat allerlei aardse zaken je belangrijker dan gaat achten. Omdat de Heer Jezus niet direct terugkwam. En Paulus moet er zeggen, nog een korte tijd. Die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. Hebreeën 10. Herinnert u de dagen van weleer, vers 32. Toen gij na verlichte zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt, het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, het zij deelnemen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden, want gij met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Waar? In de toekomende aion. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. En straks zal het er zijn. Vers 37, want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is je opdracht, joh, Hebreeën. Je moet nou uit het geloof leven. En je moet volharden om te verkrijgen hetgeen beloofd is en straks komt de Heer weder. En zal je het, Hebreeër, je zal het krijgen. Een beter en blijvend bezit. Waar een Abraham enzovoort al naar keek. Maar, vers 38, als hij nalatig wordt, als de gelovige Hebreeër nalatig wordt en zich laat afdrijven, niet verder groeit, traag is in het horen, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dan word je nalatig. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Nalatigheid, zegt de Bijbel van de gelovigen, dat leidt tot verderving. Verderving van wat? Van je verlossing? Nee, dat heeft niets met verlossing te maken. Maar ten verderve van wat? Nou, dan kan de Heer dat betere en blijvend bezit jou niet geven. Dan kan jij niet verkrijgen hetgeen beloofd is. Geef uw vrijmoedigheid dan niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Maar geef je het wel prijs, dan wordt er niks vergolden. Dat is dat verderf. We hebben daar niks mee te maken, zegt Paulus. Maar we hebben te maken met, doch met het geloof dat de ziel behoudt. En dan niet lezen bij het woord behoud. Dat geen evangelische betekenis geven van behoudenis, moeders en zusters. Doe dat nou alsjeblieft niet. Wat is dat, het woord behoud? Ze moeten volharden. Ze moeten volhouden, die Hebreeën. Volhouden tot wanneer? Tot de wederkomst van Christus. Ze moeten volharden tot het einde. Net zoals een schip in een storm terechtkomt, zo zal Israël ook in de storm terechtkomen. Die over deze wereld zal komen. Onder leiding van de antichristus. Maar ze moeten volharden. Ze moeten in het geloof blijven staan. Mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. En ze moeten volharden. En net als een schip die door de storm heen gaat. En dan behouden uiteindelijk aankomt. Zo moet Israël ook volhouden in de eindtijd. En behouden aankomen. Dat is dat woord behouden. In die betekenis. Niet in die evangelische betekenis. Dat je tot geloof moet komen, tot behoud moet komen. Nee, je moet het geloof behouden. Zoals als de apostel Paulus ook aan het eind van zijn leven zegt. Hè? Dat zegt hij toch ook in 2 Timotheus, 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. Waar hij zegt, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Hij heeft het geloof behouden, hij heeft het geloof, dat geloof heeft hij behouden, door de strijd als het ware heen gebracht. Zelf is hij in het geloof niet ten onder gegaan, maar hij heeft dat geloof ook ondersteund. Hij heeft dat geloof op de kandelaar gehouden. En gezorgd dat het ook opbleef. En dat het niet ten onder ging. Dat is dat woord behouden. Dat is voor een gelovige. En zo wordt in Hebreeën 10 dat ook zo gebruikt. Dat woord geloof dat de ziel behoudt. En Paulus heeft dat in praktijk gebracht. Hebreeën 10 is eigenlijk wel een parallel gedeelte. Van Hebreeën 6. Het gedeelte wat we nu vanavond overdenken. Van vers 3 tot en met vers 8. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Die mensen die hebben notabene deel gekregen aan die hemelse gaven. Want als je het allemaal opsomt, dan is het nogal wat. Ze zijn verlicht geworden. Ze hebben die hemelse gaven ontvangen. Ze hebben deel gekregen aan geest, aan heilige geest. En aan het goede woord Gods. Ze hebben de wonderen van de toekomende eeuw hebben ze gesmaakt. En daarna zijn ze afgevallen. waar bestaat dat afvallen dan van een gelovige uit? Nou, vers 26 van Hebreeën 10 geeft ons het antwoord. Want indien wij opzettelijk zondigen. Oh. Opzettelijk. Nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Niet vooraf. Voordat je tot erkentenis der waarheid gekomen bent. Niet voordat je tot geloof gekomen bent. Nee, nadat je tot geloof gekomen bent. Want indien wij opzettelijk zondigen. Nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur. Let op het vuur. Dan krijg je te maken opeens met oordeel, dan krijg je opeens te maken met vuur. Houd het vuur vast. Dat de weerspannigen zal verteren. Het zijn gelovigen die wederspannig zijn. Die voorwaarts willen gaan in het geloof. Die tegenwerken. Kent u van die weerspannigen? Ik wel. Indien iemand, en er wordt een vergelijking gemaakt, net zoals in Hebreeën 2. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood. Op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was. Hij was geheiligd. Hij was apart gezet. Hij behoorde tot het volk van God. Hij was gelovig. Hij behoorde tot het gelovig overblijfsel. Onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, dat is Christus. Ik zal het vergelden en wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Je behoort tot zijn volk, maar hij zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En dat is niet voor een ongelovige, dat is voor een gelovige. Vreselijk is het in de handen te vallen van de Heer Jezus Christus, indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot de kentenis der waarheid gekomen zijn. Geef uw vrijmoedigheid dan niet prijs, die zo'n ruime vergelding heeft te wachten. Nog een korte tijd, hij die komt zal er zijn. Mijn rechtvaardig zal uit het geloof leven. Maar als je nalatig wordt, dan heeft mijn ziel geen welbehagen in je. Nou, we hebben niks te doen met die nalatigheid. En die wij geen ernst maken met zulk een heil, hoe zullen we ontkomen? Hebreeën 2. Of Hebreeën 6. Want de grond die de regen, welke telkens opvalt, indringt en gewas voorbrengt, geschikt voor hen, terwille van wie hij ook wordt bewerkt wordt, ontvangt zegen. Zegen van God. Doch als hij doornen en distels draagt, is hij ondeugelijk en is ver van vervloeking, die uitloopt op verbranding. Daar heb je die felheid van een vuur. Daar heb je dat oordeel Gods. Alles verbrand. Er blijft niks over. Hebben we wat te maken met je verlossing? Nee, niks te maken met je verlossing. Waar blijft niks van over? Van het blijvend bezit. Van die ruime vergelding. Van al dat loon blijft niks over. Alles wat je beloofd is, dat kan God je niet geven. Houd hooi stoppelen. Kom met het vuur van Gods oordeel in aanraking. En er blijft niks van over. Ja, als je terug gaat naar Hebreeën 10, let er dan op, vers 29... Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Let op het woordje geacht. Onrein geacht. Daar zit een soort dat je daar laatdunkend mee bent omgegaan met het bloed. Van het verbond. Dat heb je onrein geacht. En de geest der genade heb je gesmaad. Je hebt opzettelijk gezondigd. Hoe doe je dat? Opzettelijk zondigen. Wat is dit voor een zonde? Want wij vallen allemaal in zonde. Er zit hier niemand in de zaal, inclusief mezelf. Die nadat ik tot erkennis der waarheid in mijn leven gekomen ben, dat ik nimmer daarna in zonde ben gevallen. We zijn allemaal in zonde gevallen. Misschien zijn we vandaag nog in zonde gevallen. En zeer waarschijnlijk voordat we sterven, vallen we nog wel een paar keer in zonde. Gelaten 6. En dan kunnen we ook meteen opmaken dat het dat niet is. Gelaten 6 vers 1 zegt iets moois. Die zegt... Gelaten 6 vers 1. Broeder, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt ook anders moeilijkheden. Ja, we allemaal vallen wel eens in zonde. En we komen allemaal in verzoeking. Daarom moeten we ook niet hard gaan oordelen over een ander. Als we dat ontdekken, als we dat zien. Maar moeten we de ander juist in zachtmoedigheid, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen, moeten we die ander overeind helpen. Moet hem geen trap geven. Dat hij in de modder blijft liggen. Nee, je moet hem overeind helpen. Maar daar gaat het hier niet over. Waar gaat het hier dan wel over? Let op het woordje onrein geacht. Laten we eens gaan naar Genesis 25. Genesis 25. Genesis 25. Nou, laten we lezen vers 29. Genesis 25 vers 29. Eens had Jacob een gerecht gekookt. En Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zei de Esau tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zeide, verkoop mij dan uw eerste geboorterecht. En Esau zeide, zie, ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerste geboorterecht? Aha. Dat geboorterecht heeft te maken eigenlijk met de toekomst. Met het heil. Met dat blijvende bezit. Niet in zijn leven, maar voor de toekomst. Daartoe zeide Jacob, zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerste geboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at en dronk en stond op en ging heen. Let nu op. Zo verachtte Esau het eerste geboorterecht. Hij verachtte het. Hij achtte het onrein. Het niet achten. Dat is iets verschrikkelijks. Het grote voorbeeld in Hebreeën is Esau. Lees maar Hebreeën hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12. Vers 16. Hebreeën 12 vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn. Of onverschillig. Als Esau. Die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Daar heb je het. Hij zondigde opzettelijk. Hij wist wat hij deed. Hij verachtte zijn eerste geboorte. Hij achtte het niet. Hij gaf er niet de juiste waarde en betekenis aan. En de Heere neemt het dan kwalijk. Nou, later wil hij dan toch de zegen beërven. Maar hij werd afgewezen. Hij zocht het onder tranen. Maar hij vond geen plaats voor berouw. Hij werd afgewezen. Adokimos staat er in het Grieks. Er staat een andere vervoeging, maar het grondwoord is adokimos. Afgewezen worden. Gedisqualificeerd worden zou een heel goede term zijn. Een hele goede vertaling, dat woord adokimos. Gedisqualificeerd, afgewezen worden. Zoals een scheidsrechter je als het ware afwijst. En je terecht wijst. En je uit de strijd neemt. Het woord afgewezen komen we ook tegen in dat stukje wat we gelezen hebben van Hebreeën 6. Want er staat in vers 7. Want de grond, dat is eigenlijk de akker in het Grieks. De akker of een veld. Daar moet je mee vergelijken met een akkertje. Want de akker die de regen welke er telkens opvalt indringt en gewas voortbrengt. Geschikt voor hen terwille van wie hij ook bewerkt wordt. En we zijn allemaal een akkertje. En Gods regen komt continu maar op dat akkertje. En dat akkertje wordt ook nog door de Heer bewerkt met zijn dienstknechten. Opdat het ja, heel veel vrucht zal voortbrengen voor hem. En als het maar die regen steeds die er telkens opvalt indringt en gewas voortbrengt. Dan is dat allemaal geweldig. Ja, die ontvangt zegen van God. Doch als dat akkertje, als hij doornen en distels draagt, dat akkertje, is hij ondeugelijk. In de grondtekst staat daar adokimos. Dan wordt hij afgewezen. Dan wordt hij gedisqualificeerd. En niet ver van vervloeking die uitloopt op verbranding. Dan word je gedisqualificeerd. Waarom? Nou ja, je voldoet niet aan waar en wat de Heer met je op het oog hebt. Dat is afgewezen worden. Esau werd afgewezen. Hij wilde later toch de zegen beërven, maar hij was onverschillig. Hij zondigde opzettelijk. Hij was zo iemand die niet doorgroeide in het geloof, maar bleef steken. Die er wel deel aan had gekregen. Maar als het ware afgevallen was van dat geloof. En het is bijna onmogelijk om die mensen weer in beweging te krijgen. Om ze dat hele traject weer te laten van het geloofspad weer op te brengen. Zodat ze de lagere schooltijd achter zich laten en doorgroeien naar die volmaaktheid, naar die volwassenheid van Christus. Dat woord afgewezen worden, adokimos, kom je ook tegen in 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Waar staat hij? Vers 24. 1 Korinthe 9 vers 24. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, dat er slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde, en ik ben geen vuistvechter, die zomaar in de lucht slaat, nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepreden te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Want, ik zal er prijzen, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen, alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en alle dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus, en toch heeft God in het merendeel van hen geen welbehagen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Daar kwamen ze allemaal om, dat is Hebreeën. Dat is afgewezen worden. Heel het volk werd afgewezen. Ze kwamen Kanaan niet in. Dat blijvend bezit, dat geloof wat een ruime vergelding had te wachten, dat werd niet aan hen voltrokken. Waarom niet? Ze verachten het. Wat de Heer hen schonk als land Kanaan. En daardoor werden ze afgewezen. En Paulus zegt, zo kan ik ook afgewezen worden op die renbaan. Ik tuchtte mijn lichaam en houd het in bedwang. Om niet naar anderen gepreden te hebben, wel ik zelf afgewezen te worden. Gedisqualificeerd te worden. Ik moet niet onverschillig worden in de geestelijke dingen. Ik moet geestelijk doorgroeien. Ik moet niet traag worden in het horen. Ik moet me niet laten afdrijven. Want die nummerie ging het fout, hè, met het volk Israël. Kijk maar eens in nummerie 14. Nummerie 14, een ander voorbeeld. Nummer 14. Waar toen de verspieders in het land waren geweest en terugkwamen uit land Kanaan, eigenlijk dit volk, dat land Kanaan, ja helemaal niet binnen wilde gaan. Zegt dan de Heer in vers 26, verder sprak de Heer tot Mozes en Aaron, vers 27, hoe lang zal het duren dat deze boze vergadering tegen mij blijft morren? Het gemor dat de Israëlieten tegen mij uiten heb ik gehoord. Zeg tot hen, zowaar ik leef, luid het woord des Heren, ik zal zeker met u doen, gelijk gij de mijnen aanhorende gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw lijken vallen, namelijk zoveel als er van u geteld zijn, naar het volle getal, naar uw volle getal, van 20 jaar oud en daarboven. Omdat gij tegen mij gemoord hebt, voorwaar gij zult niet komen in het land, waarvan ik gezworen heb, u daarin te doen wonen, behalve Caleb de zoon van Jefune en Jozua de zoon van Nun, en hun uw kinderen, van welke gij gezegd hebt, die zullen tot een buit zijn, hen zal ik er brengen, opdat zij het land leren kennen, dat gij, een dikke streep eronder, veracht hebt. Heb je weer dat woord verachten? Ze verachten het. En waren het gelovigen? Ja, ze waren allemaal verlost. Ze waren allemaal verlost uit Egypteland, hè? En ze waren allemaal door de zee heen gegaan. Allemaal door de Schelfzee. Ze hadden zich allemaal in Mozes lieten dopen. In de wolk, in de zee. Ze hadden allemaal gegeten van het geestelijke voedsel. Het manna. Ze hadden allemaal van de geestelijke drank gedronken. Ze hadden allemaal gedronken uit die rots. Dat levende water enzovoort. Al die wonderen hadden ze allemaal meegemaakt. Ze waren allemaal verlost. En er geen één kwam erin. Omdat ze het verachten. Omdat ze andere dingen belangrijker achten. Omdat ze zagen op het leven hier en nu. Oh, het werd hem wel vergeven hoor. Want je leest in vers 19 van nummer 14. Vers 19. Dat daar Mozes bidt tot de Heer en zegt. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk. Naar de grootheid uw goedertierenheid. Gelijk gij dit volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hiertoe. En wat zegt dan de Heer? Vers 20. En de Heer zeide. Op uw beden schenk ik vergeving. Hij vergaf het ze. Evenwel, zo waar ik leef en de heerlijkheid des Heren de ganse aarde vervullen zal, geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en de woestijn heb gedaan, en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien. Het loon, hun erfdeel, ging er voorbij. En later lezen we nog in het hoofdstuk dat ze het proberen in eigen kracht te doen. En Mozes raadt het dan af om het te doen. Ze doen het toch. En ze worden dan door de Kanieten en de Amorieten verslagen. Dat is dat afwijzen. Dat is dat opzettelijk zonder. Het gaat hier over gelovigen. Daarom staat er in vers 3 en dan keren we maar naar terug. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Bij Esau vergunde God het niet. Bij Israël vergunde God het niet. Dat zijn de voorbeelden die in Hebreeën ons worden aangedragen. Israël in de woestijn, die het land Kanaan niet kan binnengaan wegens zijn ongeloof en ze komen er ook niet in. Hebreeën 3 en Hebreeën 4. En ook Esau, Hebreeën 12. Een identiek geval. Bijzonder is, broeders en zusters, dat God het soms wel vergunt. Want God wil graag dat we zijn als die akker die de regen, die er telkens opvalt, dat wij dat indrinken en dat we gewas voortbrengen, dat we vrucht, de vrucht van de geest voortbrengen, geschikt voor hen ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. De Heer wil zo graag zegen geven. En waar bestaat die zegen dan uit? Nou, die zegen bestaat eruit dat je groeit naar de volmaaktheid. Dat je volwassen wordt in het geloof. Dat de Heer zich aan je kan openbaren. Van wie hij is. De Heer wil zo graag zichzelf ook aan ons kwijt. Bijzonder is als je dat dan leest, en laten we dat maar eens doen, als God het ons wel vergunt. Johannes 14. Dat is een mooi gedeelte, want daar staat dan in Johannes 14. Johannes 14 vers 21. Waar staat, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, dat zegt hij tegen zijn discipelen, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben, en let nu op, en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij, Vader en Zoon, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat is eigenlijk wat de Heer wil, dat we geestelijk groeien naar die volwassenheid. Dat hij zichzelf aan ons kan openbaren. Maar dat kan alleen maar één ding. Als we zijn woord lief hebben. Als we zijn woord bewaren. Dan kan Vader en Zoon bij ons komen. Ze komen zelfs bij ons wonen. Zo nauw word je dan getrokken in die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En met God de Vader. Dat is zo bijzonder. Prachtig is dat hetzelfde gedeelte ook aangehaald wordt in Matteüs 11. Matteüs hoofdstuk 11. En dan krijg je nog een verder gezicht. Matteüs 11 vers 27. Matteüs 11. Vers 27, en ik begin maar in vers 25. Vers 25. Te dien tijde hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkunst geopenbaard. Hey. Je moet worden als een kind, je moet niet wijs wezen en verstandig wezen, denken dat de Heer het dan aan je kwijt kan. Nee, je moet worden eigenlijk als een kind. Dat is het dualistische van geestelijke volwassenheid. Je wordt als een kind, je gaat aanvaarden als een kind. Je gaat dat woord bewaren, dat woord ga je koesteren. Van het woord ga je alleen uit. Niet van allerlei menselijke traditie en menselijke overleveringen. Vers 26, ja Vader, want zo is het een welbagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil openbaren. Indien God het vergunt. Dat zullen we doen. Indien Christus het vergunt. Zichzelf aan ons te kunnen openbaren. Dan mag je Christus leren kennen. En dan mag je de Vader leren kennen. En wie het de Zoon wil openbaren. Let nu op. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want mijn neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wie de Zoonheid wil openbaren, als je in Gods gemeenschap dan getrokken wordt en de Heer kan zich aan ons openbaren, omdat wij zijn woord niet verachten, maar zijn woord bewaren en zijn woord koesteren en die Jezus Christus lief hebben, en geestelijk ook groeien, dan gaan we hem leren kennen. En wat leren we dan van hem, in die gemeenschap met hem? Dat hij zachtmoedig is, en nederig van hart, en dat zijn juk zacht is, en zijn last licht. Dan krijg je een heel ander leven. Nog één keer komt dat voor, en dat is heel belangrijk, in Lucas 10. Nog een aspect. Indien God het vergunt, dat hij zich aan ons wil openbaren. Lucas 10, vers 22, Lucas 10, en die begint ook maar weer in vers 21. Lucas 10, vers 21, dezelfde tijd verblijdde hij zich door de Heilige Geest en zeide, ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijs en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkunst geopenbaard. Ja, vader, want zo is het een welbagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, en niemand weet wie de zoon is dan de vader, en wie de vader is dan de zoon, en wie de zoon het wil openbaren. En zich afzonderlijk tot zijn discipelen wendende, zeide hij, zalig de ogen, die zien wat gij ziet, want ik zeg u, vele profeten en koningen hebben willen zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en horen wat gij niet hoort, en ze hebben het niet gehoord. En dat is geestelijke groei. Want dan ga je dingen zien, en dingen horen, en dingen verstaan en begrijpen, die vele profeten en koningen zouden hebben willen zien, maar het niet hebben gezien, en het niet hebben gehoord. Het is aan wie de Zoon het wil openbaren. En de Zoon wil graag alles aan ons openbaren. Van wie Hij is. Dat Hij alles is. In alle. Dat Hij de eerste is. Dat wil Hij aan ons kwijt. Hij wil ons brengen tot die volle kennis in Hem. Dat is zo bijzonder. En het is ook zo dat als je geestelijk groeit. En echt die lagere schooltijd. Van Hebreeën 6, die kindertijd achter je laat. En je gaat opeens naar dat voortgezet onderwijs en je wordt volwassen. Dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. En dat is in de geestelijke dingen net zo. In de geestelijke dingen is dat net zo. Ik wil eindigen vanavond met Filippenzen 3, vers 15. Omdat daar een parallel is met dit gedeelte. Waaraan we kunnen zien dat ook voor ons hetzelfde speelt. Filippenzen 3. Filippenzen 3. Waar het gaat over die loop. Hè, in Filippenzen 3. In vers 12. En niet dat ik het reeds zou verkregen hebben. Of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Dan heb je die loopbaan. Waar je niet op gedisqualificeerd moet worden. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Die prijs. Maar één ding doe ik. Vergeten hetgeen achter me ligt. En uitstrekken naar hetgeen voor me ligt. Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Die volwassen zijn. Aldus gezind zijn. En die gij op enig punt anders gezind zijt. God zal u dat ook openbaren. Daar heb je het. De Heer openbaart het wel. Als je naar die volwassenheid toegroeit. Dan zal je de Heer je dat allemaal openbaren. Zegt Paulus. Indien God het vergunt. Indien Christus het ons vergunt. Dat zullen we doen. Maar hetgeen wij bereikt hebben. In dat spoor dan ook verder. En dat is onze opdracht. In dat spoor verder. Op die loopbaan. Wees alle mijn navolgers, vers 17 broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Maar wandelen velen zo met Paulus mee? Nou, het zijn er eigenlijk niet zoveel, want, vers 18, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar ik zeg het nu ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. Daar heb je het. Zelfs Hebreeën 10 hoor. Zelfde als Hebreeën 2 en Hebreeën 6. Dat ze het bloed des verbonds onrein achten. Dat ze de geest van genade smaden. Hier dat er christenen zijn, heden ten dagen. Die eigenlijk vijanden zijn van het kruis van Christus. Hun einde is verderf. Dan heb je het woord verderf. Dat tot verderving leidt. Hebreeën 10. Hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. En voor hun geldt ook. Dat hun ook het erfdeel voorbij gaat. Dat hun dat nooit zullen beërven. Ook al zullen ze het later misschien onder tranen zoeken. Het is aan de Heere of de Heere het aan ons allemaal wilt openbaren houdt. En hij ziet daarbij hoe wij ons opstellen in ons leven. Goed, amen. Volgende keer gaan we verder. Laten we samen danken. Ja, Heer Jezus, als we dit gedeelte wat we vanavond hebben gelezen zo overdenken en op ons laten inwerken, dan ontdekken we ook dat het geen sinecure is om te geloven. Dat we er goed aan doen daar ernst mee te maken, omdat Gij er ernst mee maakt. En als wij er onverschillig mee omgaan, dan heeft dat verstrekkende consequenties. We danken Heer Jezus dat U dat zo klip en klaar in Uw woord hebt opgenomen. Ter onze waarschuwing. Dat als wij nalatig worden, U totaal geen bijlbaar in ons heeft. En dat Gij van ons vraagt dat we uit het geloof zullen leven. Uit Uw geloof tot ons geloof. En Heer, kom dan ons geloof tekort, als ware te hulp, want er is zoveel ongeloof in ons leven. En er is zoveel bijgeloof in ons leven. We steunen vaak zoveel op allerlei menselijke overleveringen en menselijke traditie. Terwijl, Jezus, dat eigenlijk niet het geloof is wat Gij zoekt. En dat niet het geloof is, Heer Jezus, wat Gij in ons opwekt. Wat Gij keer op keer als zegen en als regen, geestelijke regen over ons uitstort. Nou, Heer, leer ons dan dat in te drinken, dat te verwerken, de boodschappen die we doorkrijgen, door de studies heen, door de verkondigingen heen, door het bijbellezen heen, door het overdenken van uw woord heen, zodat we voortwaarts gaan op de loopbaan des geloofs, zodat we groeien in het geloof, zodat we de kindertijd ook echt achter ons laten en de puberteit achter ons laten, en we ook volwassen worden in het geloof, en als we dan volwassen zijn, laten we dan zo blijven lopen op die loopbaan, dat niet nadat wij zelf anderen gepredikt hebben, notabene zelf afgewezen kunnen worden. Maar dat is wel de consequentie. Als we zien hoe het met Israël verging, dat ze hun land Kanaän verspeelden. Als we zien hoe het met Esau verging. Als we zien hoe het met menige Hebreeën is vergaan. Ja, Heer Jezus, het is vreselijk om te vallen in uw handen, want er blijft geen verlossing van het opzettelijk zondige over. Daar stierf Gij niet voor. En dan komt Gij daar bij ons op terug. En dan roept Gij ons ter verantwoording. Heer, laten we dit allemaal op ons laten inwerken. Maar we willen wel eindigen, Heer Jezus, met wat er gelukkig ook geschreven staat. Dat wij niets van doen hebben met nalatigheid. Die ter verderven leidt. En dat we van doen hebben, Heer Jezus, met het geloof dat de ziel behoudt. En we hebben zoveel mooie voorbeelden. Waar we ook over gelezen hebben van Paulus, die goede strijd is blijven strijden tot het einde toe. En die dat geloof heeft behouden. Laten we ook zo dat geloof behouden, Heer Jezus. Wat er ook ons op de weg komt. Wat ons ook misschien teleurstelt. Wat ons misschien ook in zak en as doet keren. Door lichamelijke ziekte, door mensen die ons ontvallen. De welke diepe dalen we ook hebben te gaan. Laat het niet zo wezen dat we door de omstandigheden zo moedeloos worden. Dat we de handen laten vallen. Dat onze knieën slap worden. En dat we er bij neervallen en bij neer gaan zitten. Nee, Heer Jezus, we moeten voorwaarts gaan. Naar die volmaaktheid. We moeten volharden. Op de geestelijke geloofsweg. En dat is wat U ons toeroept. En Gij geeft ons ook daar de kracht voor. Ach, Heer Jezus, als we werkelijk in ons hart een verlangen hebben om uit uw hand te leven, dan ziet Gij dat. En dan weten we ook dat Gij daar verrukt over bent, dat Gij daar verblijd over zit. Want dan ontvangen we zegen van u. Dan wil Gij ons ook coachen. Als de voleinde des geloofs, dan wil Gij ons ook voorwaarts helpen. Zodat u uzelf aan ons kunt openbaren, steeds meer en meer. En was dan geweldig, Heer Jezus, dat we zo'n lied zongen. Meer en meer heeft de Heer om te geven. En dat u ook steeds meer en meer geeft. En dat er soms weer een wereld voor ons open gaat. Door eenvoudig te lezen in uw woord. En dat te onderzoeken. Staat er allemaal in. En toch, het is verborgen voor de wijzen. En de verstandigen. Doch aan de kinderkens is het geopenbaard. Aan wie u het wil openbaren. Heer Jezus, leid ons zo. Dat we verwonderd staan. Over de
dingen die gij voorbereid hebt, wat in geen mensenhart is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, dat wilt gij ons dan laten zien. Met een geestelijke verrekijker. Jezus, geef ons dat, dat ons hart zo vurig mag zijn, dat we uw woord bewaren, uw woord opsluit in ons hart. Zodat gij met uw Vader bij ons kan komen wonen. Ja, die gemeenschap tussen Vader en Zoon, waar wij dan deel van mogen uitmaken, notabene. Ja, Jezus, daar kan geen werelds genot tegenop. Dat gaat alles te boven. Jezus, schenk ons dat. Want we hebben daar, dat zien we heel duidelijk, uw medewerking voor nodig. Uw toestemming voor nodig. We hebben uw kracht daarvoor nodig. Indien gij het vergunt. In eigen kracht zullen we dat nooit kunnen doen. Schenk ons die geestelijke groei, Heer Jezus, en vergeef ons. Als we af en toe uitgeleiders maken. En vallen. In zonde vallen. Misdaden plegen. Heer, vergeef ons dat. Maar laten we dan, als ons dat ook vergeven is, schoon schip maken. En laten we dan ons richten op het voorkomende. Heer, wees zo met ons. En wees met ons zo, van dag tot dag, deze week. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Amen.